De schriftlezing vanavond is opnieuw uit het boek Jeremia, hoofdstuk 31, vers 1 tot en met 26.
Terzelfder tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen. En uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen. Maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot den Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. En zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Dies zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun liederouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op. Stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, op de weg dien gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, mitsgaders al zijn steden, zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld. Hierop ontwaakte ik en ik zag toe en mijn slaap was zoet.
De tekst voor de prediking, gemeente, in deze dienst van nabetrachting op de bediening van het avondmaal vindt u in Jeremia 31 vers 25. Jeremia 31, vers 25, daar luidt Gods woord in onze tekst. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld. Psalm 36, vers 2. Dit vers eindigt met de woorden, Heer, elk in liefde dronken. Dat is ook het thema voor de prediking vanavond. Heer, elk in liefde dronken. Dat thema wordt ontvouwd aan de hand van drie gedachten. Allereerst dorst naar God. In de tweede plaats drinken op Gods berg. En in de derde plaats dronken van Gods liefde. Dorst naar God. Dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte drinken op Gods berg. En de derde gedachte is dronken van Gods liefde. Prediking, gemeente, is opnieuw uit het Bijbelboek Jeremia. Jeremia 31. Van bijna alle hoofdstukken kunnen we precies aangeven wanneer de profeet de woorden die hij in de mond gelegd kreeg door de Heere moest uitspreken. Maar dat geldt niet van dit hoofdstuk, Jeremia 31. Het vormt samen met hoofdstuk 30 en 33 een eenheid. Op welk moment en tijdens welke periode Jeremia dit woord verkondigd heeft, hij heeft lang gepreekt en lang gearbeid in Jeruzalem, is dan wel onbekend. Eén ding weten we wel, deze woorden hebben geklonken voordat het gericht kwam. En dat maakt de profetie van hoofdstuk 31 een bijzondere profetie. Het is de profeet die als het ware geleid door de Heilige Geest, door het oordeel en door de inktzwarte nacht die over Jeruzalem zal vallen, binnenkort heen kijkt. En ziet hoe aan het einde van die donkere, duistere nacht van wegvoering en ballingschap, van verdriet, ontreddering, angst, pijn en gemis, Gods heil zal ontwaken. En dat is ook typisch, Heere gemeente, dat is ook typisch gemeente de Heere. De Heere is altijd ons in het dagelijks leven een stap vooruit, Maar dat geldt ook in het bijzonder als het gaat om de dingen die nog staan te komen. Je ziet diezelfde beweging, om dat maar even te illustreren, in het Bijbelboek Openbaring. Als je de woorden van Openbaring op jezelf laat inwerken, dan overvalt de huiver je. Wat staat ons nog te wachten? Maar voordat God die woorden ontvouwt in het Bijbelboek Openbaring, kijkt Johannes eerst omhoog door een geopende hemel. En ziet daar aan de rechterhand van God het lam staan, staande als geslacht. Het is alsof de Heere wil zeggen, alle oordelen die nog komen, ze staan uiteindelijk de komst van het lam niet in de weg. Ze moeten medewerken, de wederkomst van de zaligmaker. En dat geldt ook voor ons hoofdstuk. Midden in die donkere prediking, want het Bijbelboek Jeremia wordt gekenmerkt door een donkere, door een boeteprediking. Midden in dit Bijbelboek breekt ineens het licht door van Gods heil. In die inktzwarte nacht die Jeremia vaak in opdracht van de Heere moet schilderen, breekt het heil van Gods genade op een heerlijke wijze door. De Heere belooft in hoofdstuk 31 de wederkeer van het Joodse volk tot Israël. Dit hoofdstuk moeten we allereerst heel letterlijk lezen. God staat er zelf voor in en hij volvoert deze belofte aan het einde van de 20e en aan het begin van de 21e eeuw op een heerlijke wijze. Het Joodse volk wordt bijeenvergaderd op dit moment. Ze komen samen, het zij gewillig, het zij onvrijwillig, maar God brengt zijn volk samen rondom de berg Sion en bereidt hen daarvoor op de komst van zijn heil, waarmee hij op Sion zijn volk op een heerlijke wijze zal verrassen. Tegelijkertijd, en daar spreekt de profeet Jeremia in ons hoofdstuk ook over, zullen ook de heidenen bijeenvergaderd worden door de Heere en samen met het Joodse volk delen in het heil dat God nog open heeft liggen en dat wacht op Gods vervulling. Ook dat wacht nog, ook in onze donkere dag en ook tegen de donkere achtergrond van het Midden-Oosten. Wat staat er nog allemaal te gebeuren? Wie het overziet, en ik hoop dat u het volgt. Als je een bewijs wil hebben, jongelui, dat de Heere regeert en dat hij bestaat, let op wat er gebeurt in het Midden-Oosten rondom Israël. Maar als je ziet wat er op dit moment gebeurt rondom de grenzen van Israël, dan gaat de benauwdheid je om het hart. En toch, God regeert. En hij volvoert zijn raad. Op een heerlijke wijze tekent de profeet dat namens de Heere ook uit. Ook in ons vers. Ons vers vormt de slotwoorden van een van de eerste spreuken die de Heere spreekt. Het begint in vers 23. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Tot 5 keer toe, tot en met het slot van dit hoofdstuk, klinken die woorden. Zo zegt of zo spreekt de Heere of het woord des Heere geschieden. 5 verschillende beloften. Met als kern de heerlijke belofte die de Heere toezegt aan Jeruzalem. Vers 31 tot en met vers 34. Deze belofte hebben ook iets van een stok afronding. In deze belofte wordt teruggegrepen op wat er in het voorgaande gedeelte door de Heere op een uitvoerige wijze is ontvouwd. En wat de profeet namens de Heere ook mocht toezeggen aan het Joodse volk. Op dat moment stond niemand op die boodschap te wachten. En had niemand er ook belang bij. Het is maar goed dat God niet met ons handelt naar het moment waarop wij het woord van God horen. Stel je nou eens voor, gemeente, dat de Heere zich laat leiden door hoe u en ik reageren op Gods woord. Ik weet niet hoe het met u is. Maar dan had ik die vanavond niet meer gestaan. En dat mag ook tot troost zijn. Juist ook voor degenen die er bang voor zijn. Ik kom daar straks nog op terug. Dat ze vanmorgen de Heer bedroefd hebben in zijn woord. Hou 1 ding voor ogen, ook in de maanden waar u voor staat. Voordat de volgende avondmaal zondag aanbreekt. God is niet afhankelijk van uw gedachten over hem. Hij wil wel uw gedachten afhankelijk maken van hem. En leg dat maar voor in het gebed voor de Heere. Geef dat ik goed van u ga denken. goed van God denken. Ik zei het al, de woorden ook van onze tekst zijn eigenlijk een samenvatting. Het begint ook met die aanspraak waarmee die woorden door de profeet worden uitgesproken, vers 25. Hij heeft een bijzondere groep mensen op het oog, zo mag je dat ook zeggen, jongelui, namelijk vermoeide zielen en treurige zielen. Eigenlijk bedoelt hij met die twee verschillende aanspraken één en dezelfde persoon of één en dezelfde groep, vermoeid en treurig. Het zijn ook woorden waarmee de Heere aangeeft dat hij weet wat van zijn maaksel is te wachten, dat wij inderdaad zwak zijn, vaak ook moe. Laten we die woorden eerst maar gewoon even heel letterlijk opvatten, gemeente. De Heere weet ook soms dat we moe en verdrietig zijn. God kijkt daar niet aan voorbij. Als wij verdrietig zijn, dan sluiten we onszelf op en af voor de buitenwacht. Een heel mooi voorbeeld vind ik altijd, jongelui, de geschiedenis van de profeet Elia. Elia heeft op dat hoogtepunt gestaan, letterlijk en figuurlijk, op de Karmel. Machtige daad van God verricht, het volk weer teruggebracht bij de Heere. Tegenover die Baal-priesters mocht hij opkomen voor de dienst van de Heere. Eigenhandig heeft hij die Baal-priesters om het leven gebracht, vermoord. Ahab ook de wacht aangezegd, als ook Izebel. Maar direct daarop komt er een boodschapper bij Elia en hij zegt namens Izebel, morgen ben je voor mij. Dan is het jouw beurt en zie je de avond niet meer. En dan zakt Elia als het ware als een pudding in elkaar. Ik denk dat sommigen onder ons dat wel herkennen. Juist ook die geestelijke hoogtepunten in het persoonlijke leven met de Heere vaak ook worden gevolgd door het dal van verdriet, eenzaamheid en vertwijfeling. Soms ligt dat aan ons, soms ook niet. Elia neemt dan de been en slaat op de vrucht voor een vrouw. Die man die met zijn twee handen honderden Baalpriesters om het leven bracht, is zo bang als een haas en vlucht weg voor Izebel. Uitgeput en vermoeid en verdrietig legt hij zijn hoofd onder de jeneverstruik. Weet zich van God en iedereen verlaat. En krijgt dan bezoek van de hemel. En namens de Heere moet die engel dan aan Elia vragen. Elia, wat doe jij hier? Hoe is het met je? En Elia stort dan zijn hart uit voor de Heere. God weet niet alleen waar Elia is. God weet ook wie Elia op dat moment is. En wat me altijd in die geschiedenis ontroert, gemeente, is dat de Heer dan niet tegen Elia zegt van nou, ik geef je een prachtige belofte, een bemoedigend woord. Maar dan zit de Heer voor Elia een bord eten klaar. En hij zegt tegen zijn kind, eet eerst je bord leeg en ga vervolgens slapen. Over Gods zorg gesproken. Zie je, jongelui, en ziet u, gemeente, hoe laag de Heere kan afdalen. Dit is voluit geestelijk leven. Een bord eten en een goed bed. En een goede nachtrust. Elia zat niet te wachten op vrome woorden. Daar was zijn hart verdrietig voor. En daarvoor voelde hij zich te eenzaam. Maar dat God zo laag afdaalt, dat kan hij in 2019 ook. Ook onder ons zijn vermoeide mensen en treurige zielen. En ik bedoel het nu ook psychisch vermoeid en psychisch verdrietig. Deze God weet waar je zit. Al lig je onder een jeneverstruik. Hij zoekt je op en hij spreekt je aan. In zijn dagelijkse zorg toont God zijn betrouwbaarheid en zijn genadige ontferming. En wat is het groot als je psychisch helemaal in de grond zit, aan de grond zit, dat God je de kracht geeft om je bord leeg te eten en rustig te kunnen slapen. Dat is de almacht van God, of niet? Hij vermoeide zielen, treurige zielen, troost en sterkte. Die woorden willen allereerst zo gelezen worden in vers 25. Ons psychisch leven valt niet buiten Gods zorg om. En hoort ook volop bij het geestelijke leven. Dat vloeit voortdurend in elkaar over en door elkaar heen. Het ontgaat Gods oog niet. Het valt ook niet buiten Gods zorg. Maar de Heer heeft ook daar woorden voor. En soms spreekt God zonder woorden. In de ogenschijnlijk kleine dingen. Maar hier in vers 25 bedoelt de Heer ook het in geestelijk opzicht. Treurig en vermoeid. En nu is het wel een lokkelijk gemeend, en je ziet dat ook wel gebeuren bij dit vers, om dat heel bruidvoerig uit te gaan werken. Wat verstaat de Heer in het woord onder een treurig hart en een vermoeide ziel? Ik noem maar zo even wat dingen en ik wil het daarna ook met u gaan toespitsen op de tekst zelf. Allereerst is dat natuurlijk een treurigheid vanwege de zonde en schuld. En je hoort dat hier in Jeremia 31 ook doorklinken. Ze komen met geween en met smekingen. God voert hen langs een rechte weg en onderweg terug naar Sion. Kijken ze ook terug en zien ze waar de Heer hun vandaan heeft gehaald uit de ballingschap. En het stemt hun hart verdrietig. En het maakt hun ziel ook vermoeid. Vermoeid vanwege de slavenhand in de ballingschap. Vermoeid vanwege de macht van de zonde waaronder ze moesten zuchten. Maar God heeft op zijn heerlijke wijze zijn heil willen openbaren. En vertroost en sterkt u. Vermoeid en treurig ook vanwege onze zondige natuur. En wie herkent dat niet? Die de Heere mag kennen. Wie is er dan niet wel eens een keer moe? Van zichzelf. Ik hoor het een geoefende christen uit een van mijn vorige gemeenten nog zeggen. Met pijn in zijn hart en met tranen in zijn ogen. Te moeten zondigen, dominee. Te moeten zondigen. Dat zei die man niet als een verontschuldiging. Te moeten zondigen. Maar hij zuchtte onder de juk slavernij van de zonde. Wat kan je dat moe en verdrietig maken? Te moeten zondigen. Wie onder ons die de Heere vreest, is ook nog niet eens verdrietig en moe vanwege de wereld waarin wij staan. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Ook onder onze jongeren. En er zijn ook kinderen onder ons, in het midden van de gemeente, die soms heel erg verdrietig zijn vanwege de zonde om hun heen. Niet dat ze daarboven staan, maar het doet hun verdriet omdat ze God lief hebben. Wat kan er dan ook in alle stilte en heimwee geboren worden naar het moment dat je er bovenuit wordt getild? Dat God ons vertroost op een heerlijke wijze door alle tranen van onze ogen af te wissen en ons te brengen op de plaats maar nooit meer wordt gezondigd. Wat kunnen we ook moe en verdrietig zijn vanwege het tekort in de omgang met de Heer. We zagen dat afgelopen woensdagavond. Hartelijke leed over de zonde, omdat het geloof ook onvolkomen is. En we met zulke ijver om God te dienen ons niet begeven, terwijl de Heer het wel zo waard is. Maar het is de vraag, en dan ga ik terug met u naar de tekst, of Jeremia dat ook helemaal bedoelt. Waar haalt Jeremia eigenlijk dat beeld vandaan? Van een vermoeide ziel en een treurig hart. Is dat iets wat Jeremia zelf heeft bedacht of wat hem dat is ingegeven door de Heilige Geest en dat hij dat op dit moment ook aan het papier zo toevertrouwt om vervolgens Gods belofte daarop af te stemmen? Ik meen van niet, gemeente. Een profeet, en dat is al meer dan eens naar voren gebracht, is een dienaar van het woord. En om de profeten in het Oude Testament te begrijpen, moeten wij ook thuis zijn in het Bijbeltje van de profeten. En dat Bijbeltje van Jeremia is op dit moment nog niet zo dik als ons Bijbeltje. Dat beslaat de 5 boeken van Mozes. Met die woorden, treurige ziel en vermoeide van hart, put Jeremia uit zijn Bijbeltje. En ik wil die passage even met u opslaan, gemeente. Deuteronomium 28. Deuteronomium 28. Dat is een hoofdstuk wat de Heere verkondigt op het moment als Israël nog het beloofde land binnen moet gaan. En God geeft dan aan onder wat voor voorwaarden het volk daar mag blijven wonen. Het is en blijft het land van de Heere. Ze mogen genieten van de gaven die de Heere hem aan het volk heeft gegeven. En als de Heere dan dat volk uiteindelijk ook brengt in dat beloofde land, zegt de Heere, je mag hier voor eeuwig blijven wonen onder één voorwaarde, namelijk dat je mij zult liefhebben. Met geheel je hart, mij zult gehoorzamen. Gebeurt dat niet, en dan zitten we in het hart van dit hoofdstuk, slotversen wil ik met u naar kijken. Gebeurt dat niet, dan komt God met zijn oordelen. En heel breed wordt dat ook uitgelegd in Deuteronomium 28, wat die oordelen zullen zijn. Pestilentie, rampspoed, hongersnood. En uiteindelijk wordt het volk ook uit het land gezet. God zal het volk dan verstrooien onder de heidenen. En ik lees dan met u vanaf vers 64 van Deuteronomium 28. Dan zegt de Heere zal u verstrooien onder alle volk. Van het ene einde der aarde tot het andere einde der aarde. Aldaar zult gij andere goden dienen die gij niet gekend hebt, nog uw vaders hout en steen. Daartoe zult gij onder deze volken niet stil zijn en uw voedsel zal geen rust hebben. Want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven. Bezwijking der ogen en mattigheid der ziel. De profeet wil als het ware zeggen, hier de profeet Mozes, dat als jullie daar zijn verstrooid onder die heidenen, je zult hen dienen, zal God zelf ervoor zorgen dat je nooit in dat land je thuis zult voelen. Waarom niet? Omdat God je een bevend hart zult geven, matheid van de ziel. Om het maar heel eenvoudig uit te leggen, gemeente, aan de gelijkenis die vanmorgen ook naar voren werd gehaald. De gelijkenis van die verloren zoon. Die jongen die kwam tot zichzelf tussen de varkens. Niet omdat het varkensvoer waar hij van wilde eten zo stonk. En dat die dieren zo vies waren. En dat zijn kleren aan alle kanten rook. Die jongen kwam tot zichzelf omdat hij aan zijn vader ging denken. Dat bracht hem tot zichzelf. En dat is eigenlijk ook de strekking van die woorden hier in Deuteronomium 28. Een bevend hart. Matheid van de ziel, dat komt omdat God je daar dat heimwee oproept. Verlangen terug naar hem, die dorst naar God. Ik wil aan het einde van dit eerste punt een paar lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn naar u, die de Heere nog niet kent. Dat kan veranderen in uw leven. Daarvoor heeft de Heere heerlijke beloften op laten tekenen in zijn woord. Beloften waar u op dit moment met uw stenen hart, met uw verkeelde ziel, met uw leven vol ongeloof, uw handen bij mag neerleggen. Meer dan eens betuigt de Heer in zijn woord dat hij het steenhart zal wegnemen en een vleeshart zal geven. Ik zou vanavond met klem tegen u willen zeggen, begin maar gewoon te vragen met je verstand en met je eigen woorden of God die belofte ook in je leven wil vervullen. Niets doen is verloren gaan. Niets doen is verloren gaan. Ik zou alleen al om die reden maar gewoon beginnen. Wat heb je trouwens te verliezen? Als ik vanavond gewoon even naast je kom zitten. Als je nou niets doet, dan ga je verloren. Weet je wat dat betekent, verloren gaan? Sla je ogen open in de hel. Dan kun je nooit meer terug. Veel belangrijker is dat God dit belooft. Ook aan u, met uw stenen hart. En juist met het oog op dat stenen hart geeft hij die belofte. Ik zal dat stenen hart veranderen. En een vleeshart geven. Al doe je het maar met je verstand en met je eigen woorden, maar geef God de eer. Door je vinger erbij te leggen. En in alle eenvoud te vragen, Heer, ik heb helemaal niets dan alleen maar mezelf. Maar door dit woord heb ik u mee. En wilt u mij niet voorbij gaan? Kijk, dat is de andere kant van die belofte in Deuteronomium 28. Dat God met twee woorden spreekt. Woorden van gericht, ik zal u verstrooien. En tegelijkertijd tegen het Joodse volk zegt, en dan komt de Heer in Jeremia 31 vers 25 op terug, maar ik zal je daar niet achterlaten. Ik zal je een bevend hart geven. Een hart dat dorst naar mij. En dat verlegen is om mij. Een hart dat daar verdrietig wordt gemaakt. Omdat ik het gemis naar mij en naar mijn dienst in je hart en in je ziel oproep. Dan ben ik meteen bij de tweede lijn van dit eerste punt. Wat hebben we en wat hadden we vanmorgen? Dat we niet van God hebben ontvangen. Toen we aan mochten gaan aan het heilige avondmaal. Wie heeft ons dorstig gemaakt? Naar hem. Wie gaf dat ons hart hongerde naar de gerechtigheid van Christus? Wie gaf ons de vrijmoedigheid om de toevlucht te nemen en te schuilen in de kruiswonden van deze gezegende borg en middelaar? Wie gaf ons het kinderlijk vertrouwen, al werd dat misschien zo aangevochten, maar dat we niet meer konden blijven zitten voor het eerst of weer opnieuw. Maar schuilen moesten achter hem, overdekt wilde worden met de mantel van zijn gerechtigheid, om zo voor God ook te kunnen bestaan en tegelijkertijd ook te mogen genieten van wie God in Christus voor een vermoeide ziel en een dorstig hart wil zijn. Was dat niet allemaal geschonken goed? En waarom benadruk ik dat nou zo vanavond? Om te voorkomen dat we hoogmoedig worden. Wie kent die verleiding niet als avondmaalganger? Hoogmoedig. Ik moet denken aan wat een jongere een keer tegen me zei in de vorige gemeente. Het was een jongere waar de Heer in was gaan werken. En hij ging voor het eerst aan. En dat was voor hem een groot wonder dat hij mocht aangaan. Maar op een moment, na verloop van tijd, kwam ik een keer tegen. Hij was al verschillende keren aangegaan. En toen zei hij tegen mij, dominee, het was na een avondmaalzondag. Ik ben gisteren aan de tafel zo geschrokken. Ik mocht weer aangaan. Maar het was anders dan de eerste keer. Ik zat aan tafel en ik keek om me heen. Ik keek om me heen. En ik zal u maar niet vertellen wat ik dacht. Wat hebben we en wat hadden we vanmorgen dat niet van de Heere is? God bewaar ons voor hoogmoed en geven dat we niet om ons heen gaan kijken of de aandacht vestigen op onszelf. We schenken het verlangen in ons hart, wat denk ik ook het hart van het avondmaal is. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Ik wil de derde lijn trekken. En dan stap ik met u naar punt 2. Alleen God weet het wat ik nu zeg. Maar ik ga er wel van uit dat er vanmorgen ook in het midden van de gemeente er waren die de Heere vreest. Maar afbleven. U had daar uw redenen voor. Ik hoop dat de Heere dat ook weet. Mag ik vanmorgenavond nou eens aan u vragen? Staat u voor de komende 3 maanden? En ik denk dat u met mij bang bent dat in het bedroeven van de Heere er ook een donkere periode misschien voor u zal aanbreken. De Heere kan het ook op die manier laten merken in de komende tijd. Dat u hem bedroefd heeft in zijn liefde. Ik wil u vanavond in deze nabetrachtingspreek 1 advies geven. Geleerd door schade en schande. Leg nou vanavond je zorg en je angst eens in alle eenvoud neer bij de Heere. Heere, nou heb ik u bedroefd in uw liefde. En bleef ik achter. Maar wilt u mij nou opzoeken? Kijk, de bruid in Hooglied liet de bruidegom staan. Toen de klop op de slaapkamerdeur viel. En het was haar eigen schuld dat ze op zoek naar de bruidegom geslagen werd in de straten van Jeruzalem. Maar het kan best zijn dat u een persoonlijke reden had waarom u vanmorgen niet durfde aan te gaan. Vertel die persoonlijke reden nou eens ook heel concreet aan de Heere. En zou het nou waar zijn dat deze almachtige God niet in staat is om die ene reden in uw kleine broze leventje weg te nemen? Treurig en verdrietig misschien op dit moment. Maar het hoeft in de komende maanden de leiding en de zorg van de Heere niet in de weg te staan. Ik maak met u de stap naar het tweede punt. Drinken op Gods berg. Ik zei het al, deze belofte, vers 25, vat samen wat in het voorgaande gedeelte uitvoerig ook door de profeet is belicht. En ons vers grijpt terug op de versen 12 tot en met 14. Ik wil die versen even met u lezen van Jeremia 31, 12 tot en met 14. Dan zegt de Heere, als hij die terugkeer van het Joodse volk beschrijft, terug naar Sion vanuit de ballingschap, die zullen zij komen. En op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heere goed. Tot het koren en tot de most en tot de olie, allemaal beeldspraak, symbolen om duidelijk te maken hoe rijk en hoe heerlijk Gods zegen en Gods heil zal zijn voor zijn volk en voor zijn kinderen als hij hun terugbrengt op het gebergte Sion. Tot de jonge schapen en de runderen en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, als een paradijs. En ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal hen de jongvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongeling en de oude tezamen, vreugde dus, want ik zal hun lieder rouw in vrolijkheid veranderen, en zal ze troosten en zal ze verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel van de priesters met vettigheid dronken maken, mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Het eerste wat de profeet Jeremia duidelijk wil maken, is dat God deze heerlijke belofte zal vervullen op de berg Sion. De plaats waar de Heere zijn woning heeft staan, waar Gods huis is opgericht, de plaats die door God is verkoren en waarvan hij gezegd heeft, hier zal ik mijn volk en kinderen verzadigen met spijzen uit het hemelhof. De Heere zelf zal hen vertroosten. De Heere zelf zal hun hart en hun ziel vervullen met vrolijkheid en blijdschap. De profeet komt als het ware woorden tekort om uit te stallen de heerlijke vreugde, zegen en blijdschap waarmee God zijn berooide volk en kinderen zal omringen. Er zijn een paar dingen die opvallen. In de eerste plaats de rol van de priesters daarin. Priesters in het Oude Testament werden door God geroepen om de offers te brengen. Maar in de profetie van Jeremia kregen deze priesters een andere plaats en functie. Zij delen in Gods heil. Het is alsof de Heere wil zeggen, ze zijn ontslaan van de offerdienst en met het volk zullen ze zitten om te genieten alle weldaden die zij met het volk mogen ontvangen uit Gods hand. Je hoort hier als het ware al de profetieën doorklinken van die nieuwe bedeling. Wanneer het offer is gebracht, het altaar niet meer hoeft te branden, de tempel kan worden opgedoekt, omdat God zelf in het midden van zijn volk en van zijn kinderen woont. Was dat ook vanmorgen niet het geval? In de bediening van het heilige avondmaal. Het was de Heere die ons zijn offer aanreikte. Het was de Heere die zelf ervoor zorg had gedragen. Dat er met eerbied gesproken een rijke dis stond aangericht voor een arm en een behoeftig volk. De twee eenvoudige tekenen van brood en wijn. Ik verwonder mij daar vaak over, gemeente. Die twee eenvoudige tekenen heeft God al zijn heil geconcentreerd. En ontvouwt vervolgens al zijn heil voor onze ogen. En is het niet waar, u die de Heere vreest al meerdere keren mocht aangaan aan het heilige avondmaal. Als het geloof wordt beoefend rondom de avondmaalstafel, dan ziet het geloof altijd wat nieuws in God, al doet het ook zo vertrouwd aan. Mocht er vanmorgen ook sprake van zijn, in het leven van u die de Heer al wat langer mag kennen, dat deze avondmaalgang anders was dan de vorige, en lag dat verschil niet in wat de Heer liet zien, en nog niet eens in hoe wij zijn gestemd. Daar maken wij ons vaak druk over, hè? Misschien zeiden we dat vanmorgen ook wel tegen elkaar of tegen iemand anders, of dacht je dat bij jezelf? Ik was gelukkig rustig. Voorgaande keren kan het zo anders zijn. Omdat het wat groot is, dat zo mag zijn. Als je ook in alle rust aan mag zitten aan Jezus' voet, mag zien op hem. Dan mag ik vanavond als dienaar van Christus nu ook eens een vraag aan u stellen. Wat was er nou vanmorgen anders aan hem dan de voorgaande keren? Wat was nou het nieuwe wat u in hem zag? Wat maakt het dat u vanmorgen opnieuw, als was het voor het eerst, het moest uitroepen: zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn hartevriend. Gij dochters van Jeruzalem. Lag er niet een heerlijke glans over zijn persoon en werk? Liet hij niet zien de schoonheid van zijn gestalte? En gaf hij geen tekst en uitleg bij de gaven waarin hij u in wilde laten delen? En was het niet zo dat hij juist in het uitdelen van die gaaf ook zo laag afdaalde? Kijkt u even met me mee naar de tekst en zet u daar even een streep onder. In vers 25. Ik heb gemaakt. Ik heb vervuld. We laten even je goederen voor wat het zijn. Ik heb gemaakt. Ik heb vervuld. Wat de Heere bedoelt wel dit. Dat aan de avondmaalstafel het de doorboorde hand van Christus was. Die met zijn ene hand u de gave schonk. En met zijn andere hand uw hart en lippen bracht bij deze gaaf. Om te smaken en te proeven dat God in Christus enkel en alleen goed is. Ik heb gemaakt. Ik heb vervuld. Dat maakt het avondmaal vanmorgen makkelijk voor deze en gene. Niet dat wij zo rustig waren, maar dat er twee handen waren. Het trof me vanmorgen, gemeente, thuis laatst we tussen de middag uit Hooglied. Dan zegt de bruid, zijn linkerhand zijn onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Wat is het groot als je dat vanmorgen ook mocht kennen. twee handen van de zaligmaker. Een hand waarop je mocht leunen. En een hand die je omhelst. De Heere zegt nou vanavond in dat woord, ik. Ik heb het gemaakt. Ik heb vervuld. Wat hebben we dat we niet mochten ontvangen? Hij maakte ons dronk. Hij gaf drink. Hij verwekte dorst. Hij alleen deed het aan de avondmaalstafel. Het enige wat ik mocht doen was rusten in hem. Ontvangen van hem. Vol worden van hem om te genieten van hem. Door God dronken gemaakt. Maak de stap naar het derde punt, gemeente. Dronken in Gods liefde. Ik heb er een tijdje over nagedacht hoe ik dit punt vanuit de tekst zou moeten uitwerken. Je kan dat doen vanuit de tekst. Je kan dat uitleggen vanuit je leven. Wie van de avondmaalgangers mag dat niet kennen? Dat de Heer wel eens zo duidelijk overkomt aan de avondmaalstafel. Dat je jezelf verliest in de liefde van God. Misschien heb ik het wel een keer verteld, gemeente. Het is me meer dan eens overkomen in mijn studententijd. Dat de Heer zo sterk overkwam. En ik heb de Heer gevraagd aan het begin van de ambtelijke bediening. Wilt u dat niet meer doen? Als ik zo meteen een avondmaal moet bedienen. Want dan kan ik niet meer verder gaan. En dat sticht niet. Maar wat is het rijk? Als je aan de avondmaalstafel mag zitten. En alles om je heen vergeet. Omdat de Heere je hart helemaal in beslag neemt van hem. En je met je ziel mag ondervinden. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gemaakt, smaakt. Volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronk. Maar ik wil dit derde punt uitleggen aan de hand van een stukje uit het avondmaalsformulier. Met het oog op de hele gemeente. In het bijzonder ook met het oog op onze jonge mens. Laten we dat maar even bij de hand nemen, gemeente. Aan de hand van het avondmaalsformulier uitleggen wat het is om dronken te worden in Gods liefde. Het valt op in het avondmaalsformulier, en ik kijk met u met name naar het laatste stukje, dat er gaandeweg het formulier steeds concreter gesproken wordt over brood en wijn. Daarmee begint het avondmaalsformulier, brood en wijn, de eenvoudige tekenen. Op enig moment wordt er gesproken over hemelse spijzen. We zagen dat ook afgelopen woensdagavond in het slotwoord van onze zin. En ons deze hemelse spijzen deelachtig maken. In het gebed wordt er gesproken over Christus, het hemelse brood. En aan het einde van het formulier, met name in het gebed, wordt het helemaal uitgelegd. Wat betekent dat nou? Eten en drinken van de zaligmaker, van de Heere Jezus Christus. Ik lees het even met u. Dat begint al bij het begin van de avondmaalsbediening. Dat staat onder de geloofsbelijdenis, die schuingedrukte woorden. Dan wordt er gezegd, opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Je ziet hier dus de stap die gemaakt wordt. Van het uiterlijke brood en wijn naar het hemelse brood. En dat is Christus. Dan volgen de woorden rondom het avondmaal. Dit is mijn lichaam. Het brood dat voor u gebroken wordt. Het bloed dat vergoten wordt. Waarheen het vergieten van het wijn naar wijst. Het avondmaalsformulier zegt dat ook. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Na het avondmaal volgen dan de woorden van Psalm 103. En dan komt het slotgebed. En daar wil ik met u naar kijken. Dat begint als volgt. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. Wanneer wordt iemand dronken van Gods liefde? Als hij Christus smaakt en proeft. Wat smaak ik dan van de Heere Jezus Christus? Allereerst de gave van God, dat achter hem de hand van de Vader schuil gaat. Hij schenkt mij zijn Zoon. En in zijn Zoon laat hij mij delen in zijn eeuwige liefde en vrede. Ik proef dus niet Jezus' liefde aan de avondmaalstafel. Dat klinkt veel te plat. Ik smaak en proef dat God liefde is. In de gave van zijn Zoon. Daar welt de bron uit op, uit de eeuwige liefde van God. En die komt tot mij in de gave van brood en wijn. Maar is dat ook niet het hart van het avondmaal? Dat wij in het toe-eigenen van die twee eenvoudige gaven, van brood en wijn, beoefenen en ondervinden dat hij in mij en ik in hem ben. Ziet u daarom ook waarom het zo belangrijk is? Dat het brood ons niet alleen wordt voorgesteld, maar dat we het brood ook ons leren toe-eigen. En dat we tot ons mogen nemen. En het één wordt met ons. En wij één worden met hem. Dronken in Gods liefde. Dat betekent smaken. En drink de persoon en het werk van de zaligmaker. Is dat ook niet het hart van het avondmaal? Dat God treurige harten wil vervullen. Vermoeide zielen wil vertroosten. Door hen te laaf aan de bron van zijn eeuwige liefde. Die opwelt in de persoon en de gestalte. Van de Heere Jezus Christus. Dan gaat de zin even verder. Dan wordt er gezegd. Dat gij ons geeft. Een waarachtig geloof. Waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Er wordt hier als het ware gedankt om twee dingen. In de eerste plaats om de gave van Gods liefde in zijn Zoon. En in de tweede plaats om de gave van het geloof. Waardoor ik Christus mag toe-eigenen. Zoals hij zichzelf namens zijn Vader mij aanbiedt en in mijn leven wil wegschenken. Laten we de Heer in alle ootmoed, ook in deze stille avond, danken. Als we aan mochten gaan aan het heilige avondmaal. Voor het ware zaligmakend geloof. Al durven wij dat misschien niet eens voor het ware geloof te houden. Maar in het smaken van Gods liefde in Christus werd het geloof beoefend. En dat is een gave van God. We kwamen toch met lege handen. Laten we die lege handen aan de avondmaalzondag dan vouwen. En onze dank uitspreken jegens hem. Door te belijden uit u, door u en tot u zijn alle dingen. U alleen zij de eer, de heerlijkheid en de dankbaarheid van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen.